wat ik ervan vind, hè? Dat mag ik eigenlijk niet, maar hoe ik het dan zie. Even er tussendoor, bij wijze van spreken dan. Hè? Dat is dit, dat de goddelozen, de ongelovigen, dus uiteindelijk geoordeeld worden en ophouden te bestaan. Uiteindelijk. Uiteindelijk, ik zei niet hoe lang dat duurde, maar zeg, uiteindelijk houden zij op te bestaan. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Daar heb ik een heleboel argumenten voor. En schriftplaatsen. Waar ze houden op te bestaan. Toch is er sprake van een verschil tussen de goddelozen. Een verschil in strafmaat. Anders zouden ze niet voor de rechterstoel hoeven te verschijnen. Of voor de grote witte troon. Er is een verschil in strafmaat. In overeenstemming met hun werken. En dat kan dus al. Dat betekent dus dat er. Verschil is in tijd die men nog existeert, die men nog bestaat, voordat men uitgedelgd wordt. En wat ik, enige wat ik kan bedenken, maar dan word ik concreet, maar dat heb ik nooit ergens gelezen, maar dat is het enige wat ik erbij kan bedenken, is dat de een wat langer in het vuur ligt dan de ander. En de een langer gepijnigd wordt dan de ander. En dat is een beetje een raar verhaal, maar een paar honderd jaar geleden had ik het hier in Nederland helemaal niet hoeven uitleggen. Want er op heel wat misdaden stond de doodstraf. Maar de vraag was maar hoe dat dan zou worden uitgevoerd. Ja, hoe langzaam bedoel ik. En hoe langzamer, hoe erger. Dat is gewoon de gedachte. Nou, en dat vind je in de Bijbel dus ook terug. Ja. Maar zal ik u nou zo'n mooi argument geven? Heb ik geloof ik nog nooit eerder genoemd. Als de straf op de zonde, moet je goed luisteren. Als de straf op de zonde werkelijk is dat men voor altijd bestaat in het vuur. En dus gepijnigd wordt, continu almaar door, zonder dat er ooit een eind aan komt. Dan is de straf op mijn zonde nog niet gedragen. En zal ook niet gedragen kunnen worden. Nee, maar daar wordt niet meer over gesproken. Vroeger wel hoor, in de oude theologische literatuur kom je dat wel tegen. Dat is de vraag namelijk hoe lang de Heer dan eigenlijk in het dodenrijk of in de dood moest zijn of in het oordeel of zoiets om de straf voor onze zonden te kunnen dragen. En daar komen ze nooit uit die problematiek, dus nou hebben ze afgesproken er maar niet meer over te praten, geloof ik. Want je hoort er nooit meer wat over. Maar als men voor altijd moet branden in de hel, om het dan maar eens zo te zeggen. Wel, dan had de Heer voor mij altijd moeten branden in de hel, en voor u trouwens ook. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij is op de derde dag gewoon weer uitgestapt. En hij is niet eens in de poel des vuurs geweest, eigenlijk. In het dodenrijk staat er, over poel des vuurs wordt niet gesproken. Zie. Zodat u ziet dat die pijniging in die poel des vuurs of zo, dat niet zozeer is. De straf op de zonde, want de bezoldiging de zonde is gewoon in principe de dood. Ja. En er komt, en ja, normaal op de zonden. En de Heer zelf is voor onze zonde gestorven en dat was het dan. Als men zondaar is, en men zondigt, of hoe je dat maar zegt, dan betekent dat je vernietigd wordt. Een wanproduct is dat dus, en dat gaat op de schroothoop, is ongeveer de gedachte. Je mankeert wat, dus afgekeurd, klaar, uit. Dat is eigenlijk gewoon de normale gedachte. Dan zult u zeggen, ja, maar als een mens dan toch in de poel des vuurs komt en de Heer draagt de zonde van de mens, waarom is die dan niet, ook maar niet een korte tijd dan, in die poel des vuurs geweest en uitgedeeld? En dan heb u daar een mooie vraag gesteld. En het antwoord daarop is dus dat die pijniging in die poel des vuurs, alvorens men ophoudt te bestaan, dus niet in de eerste plaats gevolg is van de zonden die men gedaan heeft, maar in de eerste plaats het gevolg is van ongeloof. En de Heer was geen ongelovige, maar een gelovige, en dus onderging hij die pijniging in de poel des vuurs ook niet. Het ligt dus allemaal wat anders dan er over het algemeen bij verteld wordt. Maar je moet daarbij wel bedenken dat de prediking van altijd maar blijven liggen branden en gepijnigd worden in de hel, dat is zo'n afschrikwekkende leer dat mensen al gauw geneigd zijn om dan toch maar één dag in de week twee maal naar de kerk te gaan en wat in de collecte te doen. Want je kan niet weten Ja, nou, dat is de gedachte. Dat is ongetwijfeld een leer die men uitgevonden heeft om mensen onder druk te zetten om een kerkelijke bijdrage te leveren. En ik bedoelde niet alleen de financiële. Zo ligt het toch. Maar bijbels is het in elk geval niet. De Bijbel zegt dat de zondaar wordt uitgedelgd en dat hem niet meer gedacht zal worden, dat er geen opstanding is enzovoorts. Er komt ook niet een eind aan. Maar hij vindt zijn einde inderdaad in de dood. En dat is dan uiteraard de tweede dood. Nou, terug maar naar Jesaja 26 dan. Naar dit uitstapje. Dus, vers 14. Dood zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd. En gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Dat wil zeggen dat ze inderdaad uitgedelgd worden. Wel, niet voor de jongste dag, dat weten we, maar dus daarna. En dat is volledig in overeenstemming met de context waar gesproken wordt over het aanbreken van het eeuwige koninkrijk van de Messias. En het is eigenlijk pas definitief rond na de jongste dag. Nou, vers 15. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden. Maar gij hebt hen in al de einde des aardrijks verre weggedaan. En u ziet wie dat volk is. Dat is dus gewoon Israël. Wat groot geworden was, de Heer had het groot gemaakt. Maar diezelfde Heer heeft het volk in al de einde des aardrijks verre weggedaan. Verstrooid. Was verstrooid geworden. Er is natuurlijk een tijd geweest waarin Israël groot was en waarin de Heer ook in Israël verheerlijkt werd. Dat is maar kort geweest in de dagen van David en Salomo natuurlijk. Maar het is wel geweest, al was het hoofdzakelijk ter demonstratie. Ja, een grote voorafschaduwing dus van het komende koninkrijk van de zoon van David. Maar het is er geweest in de historie. Maar gij hebt hen in al de einde des aardes verre weg gedaan. Het verre is altijd leuk, want het slaat altijd op de heidenen, hè, waar, in dit geval waaronder zij verstrooid waren. En dan staat er, Heren, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Ze hebben zich namelijk afhankelijk gesteld van de Heer, zijn in geloof tot hem gegaan. Als die tuchtiging kwam, en met name staat die tuchtiging dan natuurlijk op de grote verdrukking. Waarbij we bij tuchtiging moeten denken niet aan pijniging, maar aan opvoeding. Dat is tuchtiging. Dat is een pijnlijke zaak soms, maar niet te meer met de beste bedoelingen. En er staat er gelijk een bevruchte vrouw, als zij nadert tot het baren, smarte heeft en schreeuwt in haar weeën. Alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Want zo was het met Israël, wat verdrukt werd, wat vervolgd werd, wat altijd in smarten was. Maar het was opdat het zou voortbrengen. De situatie duurde wat lang natuurlijk. Maar in zekere zin is het zelfs zo dat ook de weeën over zelfs het Joodse volk in onze bedeling samenhangen met geboorte van de gemeente, de geboorte van de mannelijke zoon uit Openbaring 12. Dat is een wat lange bevalling, een langdurige bevalling. Dat is ook een hele zware, als je het mij vraagt. Dat is de geboorte van de gemeente uit Israël. En die bevalling duurt lang en dus duurt de weeën van Israël ook lang. Maar het gaat om het positieve resultaat uiteindelijk. Opdat er nieuw geboren zou worden. Dus aan de ene kant natuurlijk de gemeente die daaruit geboren zal worden. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon Israël. Een wedergeboren Israël. Een nieuw Israël wat uit het oude voortkomt. Dus om het ingewikkeld te maken. Maar normaal is het zo, is de gedachte. Deze dat uit deze oude schepping de nieuwe voortkomt. Daarbij kun je de gemeente beschrijven als een nieuwe schepping. Je kunt ook een wedergeboren Israël beschrijven als een nieuwe schepping. Dat is precies hetzelfde. In Openbaring 12 staat dat ze bevalt, Israël bevalt van die mannelijke zoon. Maar daarna wordt er gesproken over de overigen van haar zaad. Dus er werd nog wel wat meer geboren dan alleen die eersteling. Zo is dat, ja. In dat beeld van Openbaring 12 is Christus het hoofd dat al geboren is. Dat was het moeilijkste natuurlijk ook. En daarna volgt de geboorte van de rest van het lichaam. Dat is de gemeente en de overigen van haar zaad spreekt natuurlijk over degene die na de gemeente, dus in de volgende bedeling nog, tot geloof komen en vervolgd worden ook. Dat staat ook allemaal in Openbaring 12. Maar goed, dat is hier nou niet aan de orde. Hier gaat het om het principe dat Israël vervolgd werd en met name spreekt onze tegenwoordige bedeling daar steeds in mee. Niet al te duidelijk, want er blijft de verborgenheid, maar hij zit erin. Maar Israël werd vervolgd opdat het nieuw leven zou voorbrengen. Dat nieuwe leven is niet in de eerste plaats de gemeente, maar het is wel het overblijfsel van Israël wat eruit voort zou komen in de toekomst. Vers 18, wij waren bevrucht. Wij hadden de smarten. En dan staat er, wij hebben niet dan wind gebaard. En dat vind ik altijd zo aardig, deze uitspraak. Want die kun je ook op twee manieren uitleggen. We hebben niet dan wind gebaard. Ik lees maar eerst door, want er komt natuurlijk altijd een verklaring bij zo'n vreemde uitspraak. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Dat wil zeggen dat de Israël bracht toch wat voort. Er staat niet dan wind, maar ze brachten dus toch wat voort, als je het zo leest. Hè? De gedachte is eigenlijk die van, we brachten niks voort. Het land werd niet behouden, er kwam geen gelovig overblijfsel, het had allemaal geen resultaat. Men had wel weeën, maar er werd niks geboren. Nou ja, niets dan wind. Lucht, wind. Maar voor hetzelfde geld lees je voor wind natuurlijk gewoon de gemeente. Of niet dan? Wind is toch gewoon ruach, oftewel geest. En Israël baarde dus wel wat, maar niet iets wat het land behoudenis aanbracht. Of wat tot zaligheid van de wereld was, of zo helemaal niet. Maar let wel, er staat niet, we hebben niets gebaard, maar er staat, we hebben niets dan wind gebaard. Dus er werd dus toch wel wat gebaard. Wat is dan die wind? Dan kun je wel zeggen, nou, dus dichtelijke talen betekent, het was niks. Goed, dan ben je eraf. Maar neem het iets letterlijker, dan was er dus toch wel wat. En dat is nou weer die verborgenheid, hè? Dan kom je dus toch bij de gemeente terecht. Geestelijke dingen, de wind, dat wat er wel is, maar wat je niet kunt zien. En dat is ongetwijfeld een heel goede aanduiding van de gemeente. Niet alleen hier, maar veel vaker in de Bijbel is dat zo. Hè? Je kunt er natuurlijk naast leggen, Johannes 3 vers 16, nee niet vers 16, maar jawel Johannes 3 in een wat... gewijzigde vertaling, wat de wind voortbrengt is wind. Nou, wat de geest voorbrengt is geest, maar zelfs wat de wind voorbrengt is wind. In het Grieks zie je toch geen verschil. En je, wat staat er over de wind? Je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. En zo is niet ieder die uit de wind geboren is. Want dat is wat er letterlijk staat dan. Er staat er wel geest, natuurlijk, dat weet ik wel, maar dat is echt hetzelfde. Zo kun je het hier ook lezen, maar we hebben niet dan geest gebaard. Maar in ieder geval, we deden het land geen behoudenis aan. Want door de komst van de gemeente werd het land niet behouden. Dat klopt. En de inwoners der wereld vielen niet neder. We werden niet geoordeeld. Wat betekent dat? Als Israël straks behouden wordt, een nieuw Israël geboren wordt, dan zullen de inwoners der wereld nedervallen, vernederd worden natuurlijk. Maar door de komst van de gemeente is dat niet tot stand gebracht. Maar goed, vers 18 gaat natuurlijk niet speciaal over het tot stand komen van de gemeente. Het gaat er juist over dat Israël niet behouden werd, in al die tijd niet. Maar dat komt wel in de toekomst, dat is vers 19. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam, zij zullen opstaan. Dat slaat natuurlijk op Israël. Die doden die uit de graven zullen opgebracht worden en het dode lichaam vinden we in hetzelfde hoofdstuk, namelijk allebei in Ezechiël 37, waarbij je onder doden dus niet moet verstaan. Gewoon lijken, letterlijk, maar je moet eronder verstaan het natuurlijke Israël. Wat dood is voor God, wat van God, voor God is verborgen, wat in bewindselen zich bevindt, die bewindselen dus, die lijkwade uit 25 vers 7. Dat dode Israël zal levend gemaakt worden. Oftewel, dat dode lichaam zal levend gemaakt worden. Dat staat op het hele volk, de hele staat. En dan waakt op en juicht gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden en het land zal de overledenen uitwerpen. En dat betekent dat de aarde of het stof toch zal voortbrengen. Uit het stof, uit de grond, uit de aarde komt nieuw leven voort. Zoals door de dauw de moeskruiden uit de aarde oprijzen, zo zal het land ook de overledenen uitwerpen. Leuk hè? Het land zal de overledenen uitwerpen. Ze waren erin gezaaid en nou komen ze op. Hè? Dat is dichterlijke taal, kan het ook niet helpen. Maar. En het land zal de overledenen uitwerpen. Dat land is natuurlijk Israël. En de overledenen zijn niet de letterlijk doden uiteraard, maar het is gewoon het natuurlijke volk. Wat daar weer in zal wonen, of dat op dat land weer zal staan, of in het land weer zal gebracht worden. Waarna weer zo'n verborgen uitspraak volgt in vers 20. Ga henen, Ami. Ga henen, mijn volk. Zeg mijn volk, waar gaat gij henen? Naar Petra, dus ja, natuurlijk. Gaat henen, mijn volk. Zijn gelovigen uiteraard. De ongelovigen gaan toch niet heen naar waar de Heer zegt. Dus het kan alleen maar gezegd worden tot gelovigen. Gaat heen in mijn volk. Ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Dus hier wordt Israël opgeroepen om te, nou ja, letterlijk natuurlijk, te vluchten naar Petra. En zich daar te verbergen. In die kloven. In de spelonken, of hoe dat maar heet. Of in die rots, hè. Maar het algemeen, wat breder betekent het natuurlijk dat men schuilt bij de Heer. En wel gelukzalig hij die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. En dat kan dus ook nog van toepassing gebracht worden op de gemeente. Want men kan ook in de gemeente schuilen of met de gemeente schuilen in Christus. Dat kan ook nog. En dan spreekt vers 20 dus gewoon over de tegenwoordige bedeling. De bedeling der verborgenheid. Het spreekt over verberging in het algemeen. Maar meer speciaal dus over de bedeling der verborgenheid. Ik heb dat vaker uitgelegd. Hè. We hebben de verborgenheid. Maar die bestaat uit de bedeling der verborgenheid. En de bedeling van de volheid der tijden. En als we praten over Petra hebben we het over verberging. Maar in de bedeling van de volheid der tijden. En onze bedeling is een verberging, maar dan in geestelijke zin. En daar kan het net zo goed op van toepassing gebracht worden. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Het zou zich moeten verbergen, het zou dus moeten uitgaan, buiten de lege plaats bedoel ik. Het zou in de binnenkamer moeten gaan, staat het zich moeten opsluiten, zich distancieren van de wereld. Dat betekent het. Opdat men verberging zou hebben in het ogenblik dat die gramschap komt. En dat betekent gewoon dat men veilig is in de uren van de verzoeking die over de hele aarde komen zal. De verdrukking is algemeen. Ja. Ook Over dat gaan in de binnenkamers. Daar wordt vaak naar verwezen, ja. Want het blijkt dat juist in de binnenkamers, daar schijnt de Heer te zijn. En de Heer zegt dan ook over die fariseeën, die staan te bidden op de markt en op de hoeken van de straat. En zeggen, als je bidden wil, doe het maar in de binnenkamer. Maar ons ontgaat dan dikwijls hoe de Heer daarbij komt. Het wordt namelijk ontleend aan met name dit soort schriftgedeelten. Omdat Israël ooit de Heer zal vinden, niet in het openbaar, maar in het verborgene, in een binnenkamer met de deur dicht. Dat is niet een publieke aangelegenheid voor de wereld, maar is een particuliere aangelegenheid tussen de Heer en Israël. Voorbeeld, Jozef maakt zich bekend aan zijn broer, stuurt iedereen eruit, deuren dicht en dan... Hè? Boze tongen beweren dan dat het is opdat ze niet zouden kunnen vluchten. Maar dan had hij beter die bewakers erbij kunnen laten. Anders zouden ze misschien alsnog van kant gemaakt hebben. Nee, het was een particuliere aangelegenheid. Zo zal de Heer zich aan Israël bekendmaken. Of wat dacht u van de opwekking van het dochtertje van Jairus? Iedereen eruit. Iedereen de kamer uit. Ik meen dat alleen drie discipelen erbij waren. Hè? Die drie van de 12. Dat is een beeld van het gelovig overblijfsel natuurlijk. Maar op een andere manier verklaard is het een beeld van... het is een beeld van het gelovig overblijfsel dat erbij betrokken is. Maar op een andere manier verklaard zijn die drie apostelen een beeld van Juda, Benjamin en Levi. De drie bekende stammen nog van die dagen, de rest was al zoek. Maar goed, dat is een heel ander beeld, laat ik het niet moeilijker maken. Maar het principe is, als deze dingen gebeuren, dan is iedereen eruit, weg. En in de binnenkamer, binnenshuis met de deur op slot, niet onder het oog van de wereld, maar juist teruggetrokken, zou de Heer zich aan Israël openbaar en bekend maken. Daar zou men dus ook moeten bidden. In het verborgene betekent dat. En met een heel algemene toepassing op onze bedeling. We laten gewoon alles aan ons voorbij gaan, is de gedachte. Israël schuilt in Petra, dat de verdrukking wel eens dwars doorgaat over de wereld, maar men onttrekt er zich aan. En zo wordt van ons precies hetzelfde verwacht. Namelijk dat we ons een kleine tijd verbergen, omdat we ons... Dat was zouden plaatsen buiten de maatschappij. Er niks van zouden aantrekken van wat er in de wereld omgaat. We wachten gewoon tot het over is. Ja, we leven net lang genoeg, precies lang genoeg om daarop te kunnen wachten, denk ik wel eens. Nou, wat dacht je van die zorgvuldigheden van deze eeuw, waardoor het zaad verstikt, om dan toch maar weer eens naar Matteüs 13 te gaan. Wel, dan moet je niks van aantrekken. Zoek het koninkrijk Gods. En dat is binnen, staat er. Het koninkrijk kwam niet met uiterlijk vertoon, maar het is binnen. Het is binnen in jullie. Het is niet buiten, maar het is binnen, staat er. He? Nou, de rest wat buiten is, dat zoeken ze buiten maar uit. Daar hebben wij niet mee te maken. Hopelijk. Ja, als je niet oppast. Maar dat is het hele punt. Men zou er zich aan moeten onttrekken. Dat legt men dan prompt uit als gemakzucht en de weg van de minste weerstand. Maar ik moet u zeggen dat het zo tegennatuurlijk is dat het absoluut zo niet verklaard kan worden. Men onttrekt er zich niet aan. Het kost moeite genoeg om er zich aan te onttrekken. Omdat juist al onze aandacht, onze gedachten gaan uit naar de gang van zaken in de wereld die we elke dag om ons heen zien en waarin wij leven, met wie we in ieder geval toch te maken hebben. Juist het losmaken daarvan, dat is veel moeilijker. Want dan moet je de weerstand aanbieden, continu. Dat is niet de minste weerstand, dat is de grootste weerstand. We zouden weerstand moeten bieden aan die wereld. Dan valt het wel mee als je in de woestijn zit, hoor. In de woestijn geldt geen enkele wet, dat weet u. En dat is alles, al die normen en regeltjes die we hier... Ik denk altijd aan dokter Anders Jeden en UTB, maar die is er niet meer in B, hè. Die is wel buiten, maar niet meer in Velder, hè. Nee, goed. Maar, nou ja, laat maar zitten. Maar al die regeltjes die we hier in Nederland hebben en hadden, die gelden niet zodra je in die grote zandwereld terechtkomt, hè. Er loopt geen politie, er zijn geen stoplichten, auto's ook niet trouwens. Het is trouwens helemaal, je kunt er eigenlijk ook niet leven dan. Maar daar ben je wel vrij van de dingen van de wereld. Veel moeilijker is het als je gewoon hier middenin leeft en er toch niet mee te maken wil hebben. Dat kost een heleboel moeite om je daaraan te onttrekken. Maar dat is wel wat ons gezegd wordt. Gij mijn volk, sluit u in die binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. Waarschijnlijk zei de Heer het letterlijk ook zo tot Noach, denk ik wel eens, hè? Lees me weer. Gij heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren naar u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat het weer droog wordt. Want ziet, de Heer zal uit zijn plaats uitgaan. Hoezo? Nou, hij zou eerst een tijd in zijn plaats blijven en zich niet vertonen. Zie je hoe bedekt toch over onze bedeling gesproken wordt, hè? Want zie, de Heer zal uit zijn plaats uitgaan. Hij is namelijk in zijn plaats nu aan de rechterhand Gods, op de troon der genade, als de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek en al dat soort dingen meer. Kortom, hij bewijst zelfs de goddeloze genade. Ik wijs dus even terug naar vers 10. Maar in de toekomst zal hij ten andere malen verschijnen, zei diezelfde Hebreeënbrief. En hier staat het dus ook. Want zie, de Heer zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners van het land of de aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal het doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Dat betekent dat alles wat in die tijd van verborgenheid gebeurd is, dat was min of meer bedekt. Maar het zal in de toekomst openbaar worden en geoordeeld worden. Zodat hier vers 21 heel uitdrukkelijk spreekt over het uitblijven van een oordeel. Maar het komt wel. Want de Heer zal uit zijn plaats uitgaan. Ja. Ja. Hij is nu in zijn plaats, maar hij zal zich ten andere malen vertonen en hij zal spreken tot hen in zijn grimmigheid en in zijn toorn zal hij hen doen verschrikken. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En je leest er dus inderdaad die verborgenheid van onze bedeling in. Want er wordt wel degelijk gesuggereerd dat het na lange tijd gebeurt. Hij zal uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. Het komt dus toch. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal het doodgeslagen niet langer bedekt houden. Alle onrecht wat gedaan is in de loop der eeuwen zal dus toch recht gemaakt worden. Oftewel, er komt een gericht over. En dan meteen hoofdstuk 27 vers 1. Te dien dagen zal de Heer met zijn hart en groot en sterk zwaard. Wat is dat? Wat is het zwaard van de Heer? Dat is een woord natuurlijk. Zeg toch, hij zal tot hen spreken. Ik was al voor mijn beurt. Hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Zal hij hen verschrikken? Dat klopt. Hij zal met zijn zwaard bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang. Oftewel gewoon het beest. Het beest uit de zee. Hij zal de draak die in de zee is doden. En zo is het in de dagen van zijn wederkomst. Het beest wat bestuurd of bereden wordt door de hoer, weet u wel, namelijk Babel. Oftewel, dat grote heidense wereldrijk, wat bestaat in de dagen van de wederkomst van Christus, zal door de Heer geoordeeld worden door de adem zijns monds. Oftewel, met een sterk, groot, een hard zwaard, maar dat is allemaal hetzelfde. Door zijn woord namelijk. En daarover hebben wij het weer. De volgende en laatste keer van dit seizoen. Vandaag over een week, dus de laatste route, laatste ronde, ja. Een keer naar Jesaja, de laatste ronde van dit seizoen. Nou meen ik dat we gekomen zijn bij hoofdstuk 27. Dan kijk ik even rond. Ja, hè? Toch wel, hè? Vers 1, juist. Daar staat in Jesaja 27. Te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard bezoeken de Leviathan, de lang wemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme slomme slang, en hij zal de draak die in de zee is doden. Te dien dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn, zingt van dezelfde bij beurten.
Ik, de Heere, behoede dien. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, opdat de vijand hem niet bezoeken. Zal ik hem bewaren, nacht en dag. Grimmigheid is bij mij niet. Wie zou mij als een doorn en distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou? Of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken. Vrede zal hij met mij maken. En dat is dan het begin van dit hoofdstuk, waar eerst gesproken wordt over de beruchte Leviathan, de langwemelende slang, dan wel de kromme, slomme slang, zodat we meteen een wat uitgebreider vocabulaire krijgen. Kromme, slomme slang. Mooie uitdrukking. Ja. Oh ja, ja, dat lees ik nooit. Ik zie dat nooit staan, haast. Er staat boven de vijanden van Gods kerk. Ja, dat kun je dus wel vergeten. Gods volk is het natuurlijk wel goed, ja. Maar dat is niet de kerk zoals de indruk abusievelijk gewekt wordt. Er staat trouwens bij over wie het gaat. Het gaat namelijk over de wijngaard. En dat het met Israël te maken heeft, dat zal ook wel zo zijn. Want boven vers 6 hebben ze toch weer gezet, verzameling van Israël. In mijn Bijbel tenminste. En boven hoofdstuk 28, gericht over Efraïm en Juda. Dus hoe ze nou ineens bij die kerk komen er tussendoor, dat ontgaat mij volkomen. Het wereld, zo los je dat op. Maak je er wel wat van. Ja. Nou, te 10 dagen, ooit dus een keer, wanneer? Wel, die dagen waarover de voorgaande versen spreken natuurlijk. Hè. De voorgaande versen spreken over de grote verdrukking. Al was maar alleen uit, dat blijkt alleen al uit vers 20, waar stond: gij heden mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik totdat de gramschap overgaat. En het zal duidelijk zijn dat daarbij gesproken wordt over de plaats haar van God bereid in de woestijn, waar zij zal kunnen vluchten en beschermd worden voor de grote verdrukking. Dat gaat over Israël uiteraard. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheden van de inwoners der aarde, of van het land eigenlijk, over hem te bezoeken. En de aarde of het land zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagen en niet langer bedekt houden. En dat gaat over het oordeel wat over in ieder geval Israël zal komen. En dan staat het: te 10 dagen zal de Heere met zijn hart een grote, sterk, zwaar bezoekende Leviathan, de langwemelende slang, enzovoorts. Waarna wij natuurlijk willen weten wat de Leviathan is. En ze hebben in hart dus een groot aquarium, maar daar zit hij niet in. Daar zit hij niet in. Nee. Het is ook heel eenvoudig. Het is ongetwijfeld een mythologisch dier, deze Leviathan. Natuurlijk, je hebt ook vandaag heb je nog steeds een categorie mensen die menen dat alles wat in de Bijbel genoemd wordt ook letterlijk genomen moet worden en ook wetenschappelijk juist moet zijn. En ze lezen over een Leviathan en zeggen zo'n beest moet dan dus bestaan of op zijn minst bestaan hebben. Dat zou wel kunnen en er zijn grote beesten genoeg te vinden waarop wij de term eventueel van toepassing kunnen brengen, zodat we dan toch weer een mooi wetenschappelijk verhaal krijgen. Maar het is het toch niet. Want in de eerste plaats blijkt al dat de vertalers er geen raad mee hebben geweten. Ze hebben het woord dan ook niet vertaald. Ze hebben gewoon Leviathan laten staan. Het klinkt nogal Grieks, maar het is gewoon Hebreeuws hoor. Dus ze hebben de Hebreeuwse term laten staan, omdat het inderdaad niet gaat om een beest. Bovendien, als het wel om een letterlijk dier gaat, dan snappen wij natuurlijk toch helemaal niet waarom dat hier vermeld wordt. Want wat kan ons het nou schelen of zo'n beest al of niet gedood wordt, tenzij dan dat we ons zorgen maken over de instandhouding van de soort. Maar ik maak mij geen zorgen over de instandhouding van deze soort. Of het moest zijn dat ik bang ben dat hij misschien niet uitgeroeid wordt. Dat zou kunnen natuurlijk. Dan ligt het dus precies andersom. Deze Leviathan wordt dan ook uitgebreid beschreven als de langwemelende slang. Dat is een nieuw woord, dat kenden wij voorheen ook niet. Maar een langwemelende slang. Het is duidelijk dat men ook niet precies zo weet wat met dit woord aan te moeten. In andere vertalingen staat geloof ik een vluchtende slang, als ik me goed herinner. Maar het betekent in de praktijk dat hij erg lang is en dat het lang duurt voordat hij voorbij is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus de hele tijd lang zie je die slang voorbij komen, zo, om die kant op. Net als een lange goederentrein, zal ik maar zeggen. Kronkelend door het landschap. Het is dus inderdaad een lange slang. Maar er staat eerst de Leviathan, de lang wemelende slang. En dan staat er de Leviathan, de kromme slomme slang. En dat kromme slomme, dat is gewoon één woord in het Hebreeuws. En in het Nederlands ook. Dan neemt u gewoon Van Dales groot woordenboek der Nederlandse taal. En er staat achter slom, krom. Dus slom is ook krom. Maar er staat nog meteen weer achter dat de uitdrukking niet apart gebruikt wordt. Nergens ooit. Maar altijd in één adem met krom. Dus het is altijd krom en slom. Of zoals hier, een kromme, slomme slang. En slom moet dus beschouwd worden als een herhaling van krom. Anders niks. Ik kan het ook niet helpen. Net als vrolijk en blij, of zoiets, hè? Dat is twee keer hetzelfde. En kromme slom is ook twee keer hetzelfde. In tweede instantie heet hij trouwens de draak die in de zee is. En dat is ook al zo'n moeilijke term, draak. Want dat is dan tanim. En dat is al een meervoud, tanim. En toch is het duidelijk dat het over een één draak gaat. En vreemd is dat het woord tanim het meervoud is van tan, namelijk een jakhals. Dus een draak zijn vele jakhalzen. Of een draak, nee, hoe moet ik het nou zeggen? Een draak is vele jakhalzen, of niet? Ja, hè? Een draak is vele jakhalzen, ja. Dus wij komen daar alles bij elkaar niet zo duidelijk uit. Maar het komt ook omdat het niet om een gewoon dier gaat. Natuurlijk niet. Want de draak die in de zee is, oftewel de Leviathan, dat is natuurlijk gewoon een aanduiding van Satan. Dan is alleen de volgende vraag, hoe komt men dan aan deze merkwaardige uitdrukking daarvoor? En dat is gemakkelijk te beantwoorden. Dat komt omdat het een bestaande uitdrukking was. Omdat het een term is die ontleend is aan de mythologie, zullen we dan maar zeggen. Hè? Aan de oude verhalen uit het oude Babel in elk geval, waarin de uitdrukking voorkomt. Uit de mythologische wereld in het algemeen, waarin men namelijk een beest in de zee, een monster in de zee, kent. In ieder geval een draak die verslagen moet worden. Dat heb ik van mijn broer gehoord, want die is op de padvinderij geweest. Dat begrijp je wel waarschijnlijk. Nou, en die vierde dan ook altijd Sint Joris. Ja. Zodat dat groene petje toch nog ergens nuttig voor was. Nou, dan gaat hij weer. Maar in allerlei overleveringen, allerlei verhalen, komt het beest voor in verschillende hoedanigheden. Soms als draak, soms echt als zeemonster, een cetus, zeemonster. Maar op allerlei verschillende manieren. En dat komt natuurlijk omdat sinds mensenheugenis, en dat is erg lang, sinds mensenheugenis deze draak of dit zeemonster uitbeelding is van de macht van de tegenstander en dus van Satan. Het is ook altijd zo dat het monster verslagen dient te worden. Hetgeen erg lastig is. Wie zou zeggen, je hakt hem zijn kop af. En sommigen lukt dat ook, maar dan blijkt weer dat het beest niet één kop heeft, maar er wel zeven. En dat is een beetje onbegonnen werk. En dan blijkt soms bij een andere gelegenheid weer, je hakt hem zijn kop af en dan loopt er bloed uit. En van elke druppel, uit elke druppel bloed ontstaat weer een nieuwe draak. Dat komt ook allemaal voor in de verhalen. Dat wil zeggen, dan denk je hem verslagen te hebben, dan heb je er nog veel meer dan in het begin. Dus het is allemaal heel luguber en moeilijk. Maar dat komt gewoon omdat al die verhalen spreken over de val, de vernietiging van Satan zelf. En daar is dit natuurlijk ook een beeld van. Van Satan in het algemeen en van het wereldrijk, het beest, laat ik maar meteen zeggen het beest. Hè. En van het beest in het bijzonder, het beest uit de zee namelijk. En dan staat er ook bij, Want in de eerste plaats moet duidelijk zijn, dat had ik al niet gezegd, dat het Leviathan heus beschouwd wordt als een zeemonster. Een zeeslang in ieder geval. Zo'n beetje als die ene in Loch Ness, dat weet u waarschijnlijk, hè? Heb je daar ook wel eens foto's van gezien? Juist. Rare jongens, die schotten. Hè? Nou goed. Het is in ieder geval een zeedier. En er staat er dus nog weer eens bij als er staat de draak die in de zee is. Dat is gewoon een afschaduwing, een uitbeelding van het beest uit de zee uit Openbaring 13. Het beest uit de zee uit Openbaring 13. En daarmee is het gewoon de aanduiding van het laatste wereldrijk, de kleine hoorn, de koning van Babel of hoe het allemaal maar heten mag. En het laatste wereldrijk, dat wordt inderdaad direct geïnspireerd door Satan zelf. En de val van dat wereldrijk, de val van dat beest uit Openbaring 17, 18, een stukje van 19 nog, leidt inderdaad tot definitieve binding ook van Satan zelf. Eveneens Openbaring 19 en Openbaring 20 zijn we dan inmiddels. Moeilijker is het niet. Het woord Leviathan zelf betekent trouwens dat hij krom is. Dat is makkelijk, hè? Is afgeleid van lava, naar men zegt. Namelijk dat wat gedraaid is. Krom is of dat wat zich draait. Ook dat, ja, dat het kronkelt, ja. Dat wat zich in elkaar draait, kan het ook zijn. Maar als je er maar één hebt, draait hij niet in elkaar natuurlijk. Vandaar dat het woord lava ook wel vertaald wordt met één worden. Zich verenigen. Maar dat is afgeleid van de betekenis van draaien, in elkaar draaien namelijk. En Satan draait inderdaad ook wel eens wat in elkaar. En het beest waarover we het nu hebben in de toekomst, dat is ook een uitbeelding van het in elkaar gedraaide wereldrijk van die dagen. Minstens in elkaar gezet van 10 verschillende rijken die samengevoegd zijn tot één. Dat weet u toch waarschijnlijk, hè? De Openbaring. 10 koningen, 10 koninkrijken die samen geplaatst worden onder één, overheerser zal ik dan zeggen, namelijk onder het beest. Dus ook dan klopt deze betekenis. Verder vinden we de Leviathan nog een paar maal terug in de schrift. Heb ik dat niet meegenomen? Oh jawel. We vinden hem namelijk al eerder in de Bijbel genoemd, namelijk in de dagen van Job. Nou ja, door Job dus eigenlijk. Of in het boek Job. In Job hoofdstuk, even denken, 40. Ja. Ja, 40. In de Engelse Bijbel is het Job 41, vers 1. En in de Nederlandse Bijbel is het Job 40, vers 20. Job 40, vers 20, waar staat: zult gij de Leviathan met den angel trekken? Of zijn tong met een koord dat gij laat nederzinken? Zult gij hem een bieze in de neus leggen? Of met een doorn zijn kaak doorboren? Enzovoorts. En dan gaat het om het opvissen van deze Leviathan. Men wil immers wel eens een visje verschalken. Verschalken. Ja, als ik over vissen praat, moet ik altijd aan die Duitser denken die naast mij stond terwijl ik stond te vissen op de afsluitdijk. Dat heb ik één keer gedaan. Twee keer trouwens. En toen verschalkte ik een schöne scholle, zei deze Duitser. Had hij een schöne scholle verschalkt. Nou. Nou ja, laat maar zitten. Van de Urkers, oh ja, die lachen me meteen uit natuurlijk. Nou goed. Maar die ving ik met een haak. Dat is niet de meest efficiënte manier om een show te versjalken. Goed, maar hier staat dus dat een Leviathan is nog veel moeilijker te vangen. Ik heb ook wel eens een paling gevangen. Maar ik zal u gedacht zijn dat dat moeilijk is om zo'n beest aan de hengel omhoog te krijgen. Dan moet je razendsnel zijn en het beest kronkelt klimt in je simmetje, weet ik veel allemaal. Legt zichzelf in de knoop, draait zich inderdaad in elkaar. En weet zich inderdaad van de haak te wurmen. Zo'n aardige dag vind ik, van de haak te wurmen, ja. Goed. Dat is dus erg moeilijk om zo'n beest te pakken te krijgen. En een leviathan lijkt me helemaal moeilijk. Bovendien is er maar één, dus de kans dat je hem te pakken krijgt is moeilijk. Maar er staat hier, zult gij de leviathan met de angel trekken, dat wil zeggen met de hengel. Want een angel is gewoon een haak. En het woord hengel, ons woord hengel, komt gewoon van die engel, van die haak namelijk. Zult gij de leviathan met een hengel, met een haak dus, uit het water trekken. Of zijn tong met een koord dat gij laat nederzinken. Dat is dezelfde gedachte natuurlijk. Dat men een simmetje laat zakken met een haak eraan om het beest die haak door zijn kaak, dan wel zijn tong, te trekken. Dat is een manier om hem te vangen. Maar de vraag is of dat zo gaat. En de gedachte is natuurlijk dat dat niet zo gaat. Er worden nog een paar gebruikelijke manieren genoemd. Zult gij hem een biezen in de neus leggen of met een doorn zijn kaak doorboren? Als u mij vraagt, is dat nog twee keer precies hetzelfde. Namelijk dat op een of andere wijze een touwtje, een haak of iets dergelijks door zijn bek geslagen wordt. En vooral door zijn bek natuurlijk. Want daar praat hij mee. En daar brengt hij al die beschuldigingen tegen de uitverkorene gods. Nee, dat deed hij vroeger, hè? Maar hij was in ieder geval de verklager der broederen. En hij spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste enzovoorts. En hij zou gevangen moeten worden door hem zijn bek dicht te naaien. Nou, ik zeg dat niet zomaar hoor, want... Maar ja, ik kan het zo moeilijk uitleggen allemaal. Je weet toch hoe je een zombie vangt? Niet? Nee. Nou ja, dat ziet eruit als een mens, maar dat was hij vroeger, maar inmiddels was het een lijk, maar hij leeft nog. Dus het is dus de uitbeelding van de macht van de dood. Wist u dat niet? Je moet je een zilveren kogel door zijn hart jagen, maar of je moet hem in ieder geval zijn mond dichtnaaien. Ja hoor, daar komt het op neer hoor. Dat is allemaal... Ja, maar dat is afgeleid van allerlei oude... Laten we het daar maar op houden, op oude... Moet er dus inderdaad gevangen worden of onschadelijk gemaakt worden door ze de mond dicht te naaien. Ja, inderdaad, ja. Zal wel weer met een zilveren naald moeten en zo, en weet ik veel, maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar de gedachte is wel dat zeemonster inderdaad een haak of een touwtje, een biezen staat er immers. Dat is om zijn mond dicht te binden eigenlijk. Of een doorn. Dus om zijn kaak te doorboren staat. Daar vangen wij een vis mee, maar de gedachte is dat hij zijn mond voort aan houdt. Ja. Kijk, maar er staat ook vers 22. Zal hij aan u veel smekingen maken, zal hij zachtjes tot u spreken. Want hij spreekt dus inderdaad. Het is een sprekend monster. Hè? En daarom moet die bek dichtgemaakt worden, jazeker. Maar het is allemaal een aanduiding, in wezen van Satan zelf, hier in Job natuurlijk. Maar vervolgens is het de aanduiding van dat beest uit de zee in de eindtijd, zal ik maar zeggen, uit Openbaring 13. Zulke dingen worden ook inderdaad genoemd. De gedachte daarbij is inderdaad dat ze de mond voor te houden, dat ze niet meer praten kunnen. En niet meer die grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Dus haken in de kaken. Het is trouwens de algemene gedachte, maar dat mag niks bijzonders zijn. Maar de algemene gedachte is dat de wereld en ook de mens zelf geleid wordt door wat hij spreekt. En dat is wat Jacobus, geloof ik wel. Ja, Jacobus haalt het later aan als hij zegt de mens wordt geleid door zijn tong. En zo wordt ook een paard geleid door zijn tong, want we leggen hem een bit, de grote beest leggen we een bit in zijn mond op zijn tong. En daaraan sturen we hem, dus we sturen het beest aan zijn tong, zoals op een schip met zijn tong gestuurd wordt. We hebben het ineens over zijn roer natuurlijk, maar het is precies dezelfde gedachte bij Jacobus, die zegt dat tenminste. Ja. Ja, een mens wordt geleid door wat hij spreekt. Ik bedoel zo, wij maken met elkaar een afspraak. U vraagt mij en ik zeg ja of nee. En dat hebben we dan met de mond gedaan, met de tong. En daarmee is de meest eenvoudige verklaring natuurlijk. In de praktijk ligt het vaak nog veel gecompliceerder. Dat we niet afspraken maken, maar gewoon maar een eind wegpraten. Maar dan vervolgens voor de consequenties daarvan komen te staan, ooit. En dan moeten we een keuze maken, gaan we links of rechts, maar die is eigenlijk tevoren al bepaald. Omdat we wat vroeg onze mond al hebben opengedaan. Goed. Dat was Job 40, vers 20, en wat er verder volgt, daar vonden we de Leviathan. Verder vinden we hem in Psalm 74. Psalm 74 lezen wij vanaf vers 12. Ik moet eigenlijk veel eerder beginnen. Maar goed. Ja, ik neem vers 10. Hoe lang, o God, zal de wederpartijder smaden? Daar is hij dus aan het woord. Hij praat. Zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren, want het beest zou grote dingen spreken tegen de Alleroosteren en zou lasteren die in de hemel woont, enzovoorts. Zal grote dingen lasteringen spreken, staat er. Hier staat, zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren, waarom trekt gij uw hand, ja uw rechterhand af, trek haar uit het midden van uw boezem, maak een einde. Want de hand des Heren is hier kennelijk verborgen. De Heer grijpt maar niet in. En de tegenstander gaat maar tekeer. En de vraag is of de Heer alsjeblieft zijn hand weer wil gebruiken, uitstrekken. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Maar dan staat er in vers 12. Evenwel is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden van het land. In het midden der aarde staat er. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. De gedachte is gewoon dat die hand uit zijn boezem komt en dan slaat hij in het water en grijpt het beest uit het water. Zo slaat hij de zee in stukken, maar de Heer sloeg de zee wel eens eerder in stukken. En daar wordt ook op gezinspeeld, want het lijkt mij dat er ook wel degelijk gezinspeeld wordt op de uittocht uit Egypte en het wijken van de wateren van de Schelfzee. Maar er komt dus een heleboel bij elkaar in deze symbolische taal. Maar gij hebt door uw sterke arm zouden we zeggen, waarschijnlijk, de zee, oftewel de volkeren, want dat kan het ook zijn, de zee gespleten. Wel letterlijk heeft de Heer ooit de Schelfzee gespleten bij de uittocht uit Egypte. Maar de gedachte is hier dat de zee splijt om het beest uit die zee te halen. De zee moet het beest loslaten als het ware. En in de toekomst betekent dat inderdaad dat de volkeren een grote klap krijgen als het beest gevangen genomen wordt. En dat de volkeren van één splijten. En dan staat er, gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. En dan lijken er ineens meerdere koppen te zijn. Ook in vers 14, gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. Heeft dus inderdaad meerdere koppen. Vermoedelijk dus inderdaad zeven. Want het beest, dit beest is in ieder geval, heeft in ieder geval dezelfde betekenis als het beest uit Openbaring met de zeven koppen en de tien horens. En alle koppen worden hier verpletterd. Niet slechts één die dan toch weer geneest. Zoals in Openbaring 13. Omdat het hier gaat om wat uiteindelijk zal gebeuren. De vernietiging van het hele beest. Ik had bijna gezegd de vernietiging van het hele beeld. Maar toen was ik ineens weer via de kortsluiting in Daniel 2 natuurlijk. Hè? Want het beeld in Daniel 2 heeft dezelfde betekenis natuurlijk als het beest uit de zee in Openbaring 13. Maar gij hebt de koppen der draken in de wateren, de draken in de wateren, dus inderdaad in de volkeren, verbroken, gij de koppen des Leviathans verpletterd, gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Het gaat gewoon over de dood, hè, waarin hij terechtkomt. Enzovoorts. Dus dat is de tweede keer dat de Leviathan genoemd wordt. En blijkbaar gaat het weer om precies hetzelfde. Namelijk om het beest, het wereldrijk onder heerschappij van Babel. Want het is het beest, dit is ook het beest waarop die vrouw, die hoer dus, uit Openbaring 17 zit. Het beest wat door de hoer bereden wordt. De hoer is Babel zelf, de stad, om zo te zeggen. En het beest is dat wereldrijk onder heerschappij van Babel. Nou, zo gaat het in die psalm verder, over het wildgediertje tegenover de tortelduif enzovoorts. Heel aardig beeld in vers 19. Geef aan het wildgediertje de ziel uw tortelduif niet over. Wordt kennelijk Israël vergeleken met een tortelduif. Nou, een gelovig Israël, dat kan natuurlijk heel goed. De duif is een beeld van de geest die immers zou uitgestort worden op alle vlees, in ieder geval op Israël. En het wildgedierte, dat zijn die dieren des velds, weet u wel, dat zijn inderdaad die beesten. Ja. De heidense volkeren. Nou, dan nog Psalm 104. Als ik het goed heb. Vers 26, ja. Er staat in vers 24, hoe groot zijn uw werken, o heren? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt, het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, kleine gedierten met grootte. En inderdaad. En dan staat er, daar wandelen de schepen. Vandaag of morgen staat er nog iemand op die beweert dat in volgens de Bijbelschepen pootjes hebben. En dat er illustratie van de onnozelheid van de Bijbelschrijvers. Zeggen, die waren zo dom, die dachten nog dat schepen pootjes hadden. Waarmee ze vermoedelijk dan liepen op de bodem van de zee. Omdat ze anders niet bleven drijven op het water of zo. Nou goed, zulke onzin. Maar de gedachte lijkt me duidelijk genoeg. Dat wandelen, dat betekent gewoon dat ze zich voortbewegen, blijkbaar. En inderdaad, daar wandelen de schepen en de Leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen, staat er. Nou, dat zou je moeten weglaten, dat is nog maar de vraag. Het is ook de vraag wie daarin speelt, of het de schepen zijn of de Leviathan. Maar in ieder geval, er gebeurt van alles in die grote zee, staat er. Zij alle wachten op u, dat ge hun spijzen geeft te zijner tijd. Het is dit vers waarvan men veronderstelt dat het inderdaad spreekt letterlijk over zeemonsters enzovoorts. Dat zou wel kunnen, want u kunt natuurlijk niet uitsluiten dat er inderdaad zeeslangen of iets dergelijks bestaan. Ook letterlijk, maar het doet niks af aan de puur overdrachtelijke betekenis van de term, met name in Job en in Psalm 74. En die betekenis zit hier natuurlijk ook achter. Hoewel dit vers natuurlijk heel dicht staat bij de schepping als zodanig. Deze oude natuur. Maar er wordt aangehaald omdat deze oude natuur toch geoordeeld wordt. Omdat er daarin zich van alles afspeelt wat zou moeten leiden tot het tot stand komen van een nieuwe schepping. Overigens, de Leviathan wordt hier, daarvan wordt gezegd, hij is door God geformeerd. Dat is natuurlijk ook zo. Want als we het beeld zien als beeld van Satan zelf, dan moeten we toch vaststellen dat hij wel niet als Satan, maar wel als engel, zullen we dan maar zeggen, door God geschapen werd ooit. Dat valt niet te ontkennen. Ook hij is niet ontstaan door evolutie. Nou, dat was het dan. Dat is drie keer. En dan nog Jesaja 27 vers 1. En dan zijn we weer terug. Waar de Leviathan dus twee keer genoemd wordt. Het woord wordt twee keer genoemd. Dus totaal zijn het slechts vier schriftplaatsen. En het zal duidelijk zijn dat ook hier in Jesaja het weer gaat. Niet om een letterlijk beest in de zee. Maar om het beest uit de zee uit Openbaring 13 in overdrachtelijke zin dus. En dan is het ook zinvol dat hier staat dat dat beest, deze slang, deze draak, gedood zal worden. Hier staat er dat gebeurt met een hard en groot en sterk zwaard. Andere plaats stond dat zijn koppen verpletterd zouden worden. En als er staat dat zijn koppen verpletterd worden, dan is dat natuurlijk een terugverwijzing naar het proto-evangelie, zoals het zo mooi heet, in Genesis 3, waar het zaad der slang de kop zou vermorzeld, verpletterd worden. Het beeld wordt later van toepassing gebracht, dus op alle zeven koppen van de Leviathan. Maar het kan ook staan dat het met een zwaard gebeurt, dat kan net zo goed. Blijkbaar van het beest uit Openbaring staat in ieder geval dat één kop een wond had van een zwaard, was met een zwaard geslagen. Maar die wond die was geheeld. Maar het zal duidelijk zijn dat later al die zeven koppen eraf gaan gewoon. En met het zwaard, want het zwaard is gewoon een beeld van het woord van God. Dat is altijd al geweest. Het geestelijk zwaard is altijd het woord van God. God zal in zijn grimmigheid tot deze slang spreken, om zo te zeggen. En je zou bijna zeggen, er zal een vuur uit zijn mond gaan die de tegenstander, Satan dus, zal verslinden. Dus spreekt uiteindelijk over het oordeel wat zal komen. En zoals deze draak spreekt tot God, zoals dit beest spreekt tot God, zo spreekt God tot dit beest terug, met als gevolg dat het beest vernietigd wordt. En als dat gebeurd is, dan hou je een wijngaard over. En dat staat hier dan ook vervolgens. Want er staat, de 10 dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Zingt van dezelfde bij beurten, om de beurt een liedje zingen. Dat is beurtzang, hè? Ja. Wij moeten zingen over deze wijngaard. Die wijngaard kennen we al, omdat we die al zijn tegengekomen in Jesaja 5. Nu zal ik mijn beminde een lied mijns liefste zingen van zijn wijngaard. Mijn beminde heeft een wijngaard op een verte heuvel, enzovoort. Heeft die ontruimd, daar gaat het over de bruidegom en de bruid, kennelijk. En dan blijkt de bruidegom inderdaad een wijngaard te hebben. En van die wijngaard staat in vers 7, de wijngaard van de Heer der Heerscharen is het huis van Israël, en de mannen van Juda zijn een plant zijnde verlustigingen. En die heeft gewacht naar recht, maar ziet het is schurftijd, en heeft gewacht naar gerechtigheid, maar ziet het is geschreeuw. Dat wil zeggen, van oudsher bracht de wijngaard niks op. Of omdat de vruchten niet goed waren, of omdat de landlieden, aan wie de wijngaard verhuurd was, de vruchten niet op tijd afdroegen aan de heer van de wijngaard. Dat kan allemaal. Het betekent gewoon dat Israël in het verleden geen vrucht voortbracht. En dat er van de beloften, van de zegeningen, feitelijk niks is terechtgekomen. Maar uit Jesaja 27 blijkt dat het in de toekomst dus wel zal gebeuren. En dat er dan wel deze wijngaard zal zijn die inderdaad zijn vrucht voortbrengt. En die door de heer zelf bebouwd wordt en verzorgd wordt. En daar brengt hij ook vrucht voor. Er staat in zijn wijngaard van rode wijn. Te 10 dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Dus rode wijn. En rood spreekt in ieder geval over Adam. Dat betekent immers rood, Adam. En het spreekt dus over het koninkrijk van Adam. Dat is niet zo moeilijk. Het spreekt over de heerschappij van Christus. Dus dat is de zoon van Adam. De rode is immers degene van wie de kracht uitgaat. Dat is de betekenis van rood, immers. Dus de rode wijn spreekt over het aardse koninkrijk van Christus. De wijn en de wijngaard, hebben we in de tijd besproken, die houden verband met Abraham. Met het verbond met Abraham ook. En het moet ook duidelijk zijn dat die heerschappij van Israël, niet alleen berust op de roeping van Israël en de naam Israël, maar het berust op de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Want als de Bijbel zelf die beloften aan Abraham verklaart, dan wordt er gezegd dat het betekent dat Abraham erfgenaam der wereld zou zijn. Dus de wijnstok of wijngaard wordt wel degelijk in verband gebracht met een begrip als wereldheerschappij. Alleen zal blijken dat de wijnstok niet Abraham is, maar Christus zelf in de hoogste instantie. Hè? En in breder verband is het inderdaad Israël. Je zou bijna zeggen, de wijnstok is Abraham, de ware wijnstok. Dat staat in Johannes 15. De ware wijnstok is Christus en de wijngaard in het algemeen is natuurlijk Israël, waarbinnen de Christus zijn plaats heeft of waaruit hij is voortgekomen. Maar vanuit Israël, vanuit deze wijngaard zal de wereld geregeerd worden. Dat is ook de reden, ongetwijfeld, waarom de wijngaard, of de wijnstok, meteen ook genoemd wordt bij Noach. Dus even terzijde, dat heeft hier niks mee te maken natuurlijk. Want het verschijnsel doet ervoor dat de wijnstok als derde vrucht behoort bij de derde bedelingen, dus bij Abraham. Maar zodra Noach in de tweede bedeling voet aan wal zet, dan plant hij een wijnstok of een wijngaard, wil ik aanwezen, een wijngaard geloof ik. En dan krijg je meteen allerlei toestanden. Terwijl die tweede bedeling te maken heeft met heerschappij over de volkeren. Met de verdeling van de volkeren onder een menselijke human government. Hè, onder menselijk bestuur. Maar daar speelt ook de wijngaard een rol. Omdat de wijngaard met die heerschappij over de volkeren te maken heeft. Alleen, het krijgt pas later gestalte via Abraham en Christus, via de wijnstok en de ware wijnstok uiteraard. Maar als we hier deze wijngaard zien van rode wijn, dan heeft dat te maken met een Israëlitisch wereldrijk. Lijkt me ook heel eenvoudig. Vers 1 spreekt over de Leviathan, namelijk het beest. En dat is een heidens wereldrijk. Het laatste koninkrijk der heidenen. Het bepaalt ook meteen de vervulling van de tijden der heidenen. En als dat koninkrijk, dat beest dus voorbij is, en als dus het beeld in Jeruzalementen is gevallen, dan hou je een koninkrijk van de andere volken over, namelijk van Israël. We hebben gisteravond geloof ik nog gelezen, was het niet zo? Het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden, zei Daniel 2. Het beeld wordt vernietigd en het koninkrijk gaat dan over naar Israël, uiteraard. Dat is wat we hier ook vinden, want hier wordt het beest, de Leviathan, vernietigd. En het koninkrijk komt uiteraard terecht in Israël. Maar van Israël vinden we hier ook een beeld, namelijk het beeld van deze wijngaard. Daarover wordt gezongen. Er staat zingt van dezelfde bij beurten. Dat gaat dus over beurtzang. Ik weet nooit helemaal zeker waarom dat er staat. Er wordt wel vaker namelijk in de Bijbel gesproken over beurtzang. Dat is dat verschillende partijen zingen. En eerst zingt de ene en dan zingt de ander dat tegen. Enzovoort. Zoals wij dat in onze liederen ook wel eens doen. De een vraagt en de ander antwoordt. Zoiets. Waarom dat gebeurt weet ik niet. Soms heb ik het idee dat die beurtzang slaat op de afwisseling. Die zit in het werk wat God doet. Ik bedoel dit. We zouden bijvoorbeeld Romeinen 11 moeten lezen in dat verband, waar gezegd wordt dat ooit een keer Israël de zaligheid had ontvangen. Dat wil zeggen, ooit was de zaligheid gezonden naar Israël. Er stonden de heidenen apart. En de bedoeling was dat via Israël de zaligheid aan de heidenen gepredikt zou worden. En nu in onze bedeling is de zaligheid aan de heidenen gezonden. En het is de bedoeling dat vanuit de heidenen de zaligheid gepredikt wordt aan Israël. En zo worden de dingen steeds omgewisseld. Dan is Israël het uitverkoren volk, dan de gemeente enzovoort. Het wisselt steeds om. Ik heb het idee dat het dat is, maar ik kan dat natuurlijk niet bewijzen. Ik weet wel dat de gelovigen verondersteld worden te zingen. En als het dus bij beurten gezongen wordt, is dat de uitbeelding dat er beurtelings verschillende categorieën van gelovigen zijn, dacht ik. Maar goed, ik weet het ook niet. Hè? Maar dat lijkt mij de verklaring. Dus zingt van dezelfde bij beurten. Ik de Heere behoede dien, dat wil zeggen, nou zorgt de Heer zelf voor de wijngaard. Komt overeen trouwens met wat in Jesaja 5 al stond, hoor. Er werd ook de wijngaard verzorgd. Maar dat leidde niet tot goede vrucht op een of andere wijze, maar hier blijkbaar wel. Ik behoed dien, en dat betekent, alle ogenblik zal ik hem bevochtigen. Dus elk ogenblik betekent dat, hè. Altijd dus, ik zal hem constant bevochtigen. En dan staat er, opdat hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren, nacht en dag. Dat betekent natuurlijk, opdat de vijand hem niet bezoeken. Want bewaren betekent immers bewaken. Dus opdat hem niet bezoeken, zal ik hem bewaken, nacht en dag. De Heer zelf zal namelijk de wijngaard bevochtigen, zodat hij het leven ontvangt en hij zal bewaakt worden. Dat bevochtigen, dat wil zeggen dat die wijngaard voorzien zal worden van het woord. Dat is altijd zo, hè. Vocht, waar het, wat het leven in stand moet houden, is natuurlijk altijd gewoon het water, namelijk het beeld van het woord van God. Of het nou de dauw of de regen is, of het water uit een gieter, dat maakt me niks uit. Nou, uit een fontein, dat kan natuurlijk, hè. In principe altijd natuurlijk, want het koninkrijk is ongelimiteerd, hè. Dat is altijd durend. Nou zie je hoe goed dat gedaan is. Dan zie je hoe goed die bewaakt wordt. Er is helemaal geen vijand meer zelfs. Ja, ik weet er nooit een beter antwoord op te geven. Je kent toch van die man die ging in Canada solliciteren als houthakker. Zo'n klein mannetje was dat. En dat zijn allemaal die grote kerels natuurlijk, die houthakkers. Zo'n klein mannetje solliciteren als houthakker. Toen zei ze, nou, kun je eigenlijk wel houthakken? Heb je dat wel eerder gedaan? Hij zei, jazeker. Waar dan? Toen zei hij, nou, in de Sahara. Waarop die Canadezen zeiden, maar er staan helemaal geen bomen. En dan zegt hij, nou zie je wel. Nou, goed. Dus er is helemaal geen vijand meer. Dus uiteindelijk niet, dat is ook zo. Dat is het resultaat van de bewaking van de Heer. Bovendien, als je iets bewaakt, wil dat niet zeggen dat het dus een vijand is. Want je bewaakt iets om te voorkomen dat er een vijand verschijnt. Ja, zo zit dat. Dan zitten we dezelfde problematiek dus als die van, ken ik nog een paar vragen van hoor. Maar waarom hebben we dan altijd een hoge priester nodig? Want als we één keer zalig gemaakt zijn, dan is dat toch voor altijd goed? Ja, dan vergist u zich. Dat komt namelijk door die hoge priester. Dat dat voor altijd goed is. Precies. Ja, precies, ja. Ja. Natuurlijk, er is beeldspraak dat we altijd eten van de boom des levens. Maar het punt is natuurlijk dat daarin wordt uitgedrukt dat het leven afhankelijk blijft van één levensbron. En dat is Christus. Dan kunnen we zeggen, maar we hebben toch het eeuwig leven. Ja, wat dacht je hoe dat komt? Doordat we eten van de boom des levens natuurlijk. Dat is het beeld. Dus je moet het dan daarna niet omdraaien en zeggen, maar als we dan eeuwig leven hebben, dan hebben we die boom toch niet nodig. Ja, maar dat is juist de levensbron. Hetzelfde geldt voor het hoge priesterschap van Christus, inderdaad. Hij is de garantie van voordat wij altijd rein, heilig en volmaakt in Christus blijven. Zodat er geen zonde meer geïntroduceerd wordt. Dat is het resultaat van zijn bewaking, zou ik haast willen zeggen. Want deze taak van het bewaken van de wijngaard zou je best kunnen, daarvan zou je best kunnen zeggen dat het behoort tot de hoge priestelijke taak van Christus. Het bewaren, namelijk het heiligen, het heilig houden, het heiligen dus van de gelovigen, in dit geval van Israël. Dus opdat hem niet bezoeken, zal ik hem bewaken of bewaren nacht en dag. De wijngaard wordt dus verzorgd. Grimmigheid, dat is synoniem met toorn, hè, dat weet u. Grimmigheid is bij mij niet. En dan komt er een moeilijke zin. Er staat, wie zou mij een doorn, een distel in oorlog stellen, dat ik tegen hem zou aanvallen en hem tegelijk verbranden zou. Dat wil zeggen, wie zou dat doen? Wie zou mij zover krijgen dat ik deze wijngaard zou verbranden? Maar er worden twee beelden gebruikt, waarin vijandschap ten opzichte van de wijngaard wordt uitgedrukt. Het ene is die van de doorn en distel. De Bijbelse term voor onkruid. En de andere is die van het vuur. Beide zouden de wijngaard eventueel opeten. Verwoekeren. Maar de Heer zegt, zo ben ik niet, dat doe ik niet. Want er is geen enkele aanleiding toe. Wie zou die aanleiding moeten zijn? Wie zou mij tot doorn en distel in oorlog stellen? Dus het derde beeld, oorlog wordt ook dan nog genoemd. Hè? Wie zou mij zover krijgen, of wie zou mij noodzaken dat ik mijn wijngaard zou verbranden of vernietigen? Niemand natuurlijk. En dus grimmigheid is bij mij niet. De Heer zal deze wijngaard niet meer verwoesten. Dit vers wordt genoemd natuurlijk omdat dit soort dingen in het verleden wel hebben plaatsgevonden. De wijngaard is wel een keer verwoest. Of daarvan is de verzorging weggenomen. Zo stond het ook in Jesaja 5. Want daar werd de omheining, de tuin, hè, de omtuining werd weggenomen. En de wijngaard zou zijn tot afwijding. Het onkruid zou niet meer gewied worden, om maar eens wat te zeggen. Dus doorn en distel kwamen erop. En het wildgedierte, stond er toch? Het wildgedierte des velds zou daarin zijn. Want hij zou tot woestheid gemaakt worden. Hij zou niet besnoeid, nog omgehaakt worden. Nou, als je niet snoeit, wordt het een woestheid. Gisteren hebben we daar aan snoeien geweest, dus... Ik ben weer goed bepaald bij die waarheid dat als een mens niks aan de natuur doet, of als niemand er wat aan doet, wordt het één grote woestenij. En dat geldt ook voor een wijngaard, uiteraard. Maar er is geen grimmigheid bij de Heer, hij zal die wijngaard bewaken en zou in stand blijven. En er staat in vers 5, of hij moest mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met mij maken. Dat is wat eigenaardig manier om het zo te zeggen. Maar de bedoeling is namelijk dat een mens zijn sterkte, de sterkte des Heren zou aangrijpen en daarmee vrede zou maken. Hij zou moeten komen tot de sterke God, of tot die God die zijn sterkte is. En hij zou een verbond moeten sluiten met die sterke God. En dan wordt het een sterk verbond en wel een verbond des vredes. Want het aangrijpen van die sterkte, dat spreekt over het vredeverbond natuurlijk. Hè? Het aangrijpen van de sterkte heeft vrede tot gevolg. Dus gaat het om het tot stand komen van een vredesverbond met deze sterke God. En dat vredeverbond is gewoon de term voor het nieuwe verbond. En daarover wordt hier gesproken natuurlijk. Die sterke God, die kennen wij, want dat is Christus. Dat is een van de titels van Christus, dat weet u, hè? Sterke God, Vader der Eeuwigheid en Vredevorst. En je vindt het hier dus eigenlijk bij elkaar. Want er is eenheid, er is gemeenschap tussen de Heer en deze wijngaard. Maar dat is nadat dat monster uit de zee vernietigd is. Dat zijn dus dingen die allemaal tot stand komen in de zesde bedeling, wanneer eerst Israël en daarna de volkeren tot geloof komen. Maar als Israël tot geloof komt, als Israël die wijngaard is, dan zijn er nog wat andere dingen van toepassing die nu weer genoemd worden vanaf vers 6. Langzamerhand zijn ze al lang niet nieuw meer voor ons natuurlijk, want het staat in het toekomende, dat is hetzelfde als in de toekomst, in het toekomende zal Jacob wortelen schieten. Ja, de een schiet kleiduiven, de ander schiet wortelen. Nou ja. Ik stel me dat zo. Nee, ik lees, kan ik wel uitleggen. Ik lees de Bijbel meestal zo van, wat kan ik daar nou mee? En als ik nou beroerd wil, wat kan ik er dan ook nog in lezen? Wat zou iemand die kwaad wil, er ook nog in kunnen leggen? Want dat doet men nou eenmaal, hè? Men probeert het verkeerd uit te leggen. Dus dat probeer ik dan ook. Om te kijken wat er nog meer allemaal in zit. Maar soms zijn het wat belachelijke dingen natuurlijk. Zoals schepen die wandelen van me straks. Ja. En hier zal Jacob wat willen schieten. Het is een hele kermis daar, denk ik wel eens. Nou ja. Maar de betekenis is duidelijk. Het gaat natuurlijk om dat men zijn plaats. Als Jacob wortel schiet, betekent dat hij in de plaats komt waar hij terechtkomt. Je zou bijna zeggen de plaats waar hij zijn wortels heeft. Anders kan hij ze niet schieten natuurlijk. Maar in ieder geval, hij zal terugverzameld worden naar Israël. Staat er trouwens boven, verzameling van Israël. Dus we komen terecht deze keer. Het eigenaardige is, zal ik u ook eens vertellen, men had er ook wel boven kunnen zetten, de verzameling van Gods kerk. Maar men gelooft daar niet in. Want het is natuurlijk toch zo, maar dat even terzijde natuurlijk, maar het is toch zo dat de profetieën over de verzameling van Israël in de toekomst wel degelijk een verborgen toepassing hebben op de opname van de gemeente. Precies diezelfde profetieën. Maar als je de opname van de gemeente niet kent of niet wil kennen, dan kun je het hier ook niet in terugvinden natuurlijk. En dan blijft niks anders over dan de boven te zetten, verzameling van Israël. Zie? Het is trouwens opvallend, maar dat hoef ik nauwelijks te zeggen. Het is opvallend dat men de dingen die men op de kerk kan en of wil en kan toepassen, dat doet men ook. En de dingen die men op de kerk liever niet toepast of niet kan toepassen, die past me dan weer toe op Israël. In het algemeen is de vuistregel, de zegeningen zijn voor de kerk en de vloeken zijn voor Israël. Daar zit dan even een uitzondering op, maar goed. In het toekomende zal Jacob wortelen schieten. Israël zal bloeien en groeien, want het is inderdaad Jacob. Het is het gewone aardse volk, maar dan wel wedergeboren, tot geloof gekomen. Dus eerst heet het Jacob en daarna heet het alsnog Israël. Jacob zal wortelen schieten, Israël zal bloeien en groeien. Er is in wezen geen verschil tussen die beide zinnen natuurlijk. Het gaat om hetzelfde. Het gaat om dat het natuurlijke volk inderdaad terugverzameld wordt en weer zijn plaats in het land zal innemen. En het beeld van de wijngaard is net gebruikt, dus dat kan hier ook doorgegaan worden. Het zal namelijk leven vinden in het land en vrucht dragen. Zal in het land geplant worden, staat bij andere gelegenheid ook. En ze zullen de wereld met inkomsten vervullen. Dat betekent dat de gehele wereldeconomie draait op Israël, rond Israël. We hebben tijden gekend dat de wereldeconomie draaide om Spanje en om Nederland, vervolgens daarna om Engeland, het grote Britse imperium, toen de G nog een betekenis had, van de uitdrukking Great Britain, weet je, GB. Als je een Engelsman kwaad wil maken, dan moet je me eens vragen wat die G betekent. Achterop zijn auto. Nou ja, laat maar zitten. Engeland dus, en toen werd het Amerika natuurlijk. En nu op het moment wordt het een beetje moeilijk, want we kunnen het er nog niet over eens worden, maar het wordt natuurlijk Babel. Nou goed, laat maar zitten, maar inderdaad, in het millennium, dat wil zeggen in het koninkrijk, draait de hele wereldeconomie op, of om Israël. Israël zal het de wereld met inkomsten vervullen. En ik pas het nou nogal erg aards toe, want onder die inkomsten zouden we natuurlijk ook moeten verstaan, of in de eerste plaats moeten verstaan, de geestelijke zegeningen. En dat staat niet ter discussie, dat is vanzelfsprekend. Deze geestelijke zegeningen komen tot de wereld via Israël. Sinds Israël bestaat, is dat zo. Dan zult u zeggen, nou, er is daar niet veel van terechtgekomen in het verleden. Dan zeg ik, nee, dat klopt. Maar Israël zelf heeft die zegeningen niet aangepakt. En het kon dus ook niet via Israël tot de volkeren komen. Maar in de toekomst zal het anders zijn. Wanneer Israël bekeerd zal zijn tot de Heer, dan zal het inderdaad dat zendingsvolk worden. Wat het woord van God zal verbreiden over de gehele aarde. Maar wat inderdaad de Heer zal vertegenwoordigen overal op aarde en onder de volkeren. Zodat de inkomsten van de wereld inderdaad komen via Israël. Trouwens, onze inkomsten komen ook via Israël. Zijn ook via Israël gekomen, moet ik zeggen. Voltooid, maar wel tegenwoordige tijd. Het is al gebeurd, maar het is nog zo. De zaligheid is uit de Joden. En de genade waaruit wij leven, dus de inkomsten waaruit wij leven, zijn inderdaad ook tot ons gekomen via Israël. Maar in deze verse gaat het natuurlijk in de eerste plaats over de toekomst. Het geopenbaarde koninkrijk, maar op het verborgen koninkrijk is het natuurlijk net zo goed van toepassing. Dus Israël zal bloeien en groeien, een mooie uitdrukking in het Nederlands, hè. En het betekent vrucht dragen dus. Want als het eerst wortel schiet en daarna groeit en daarna bloeit, zoals als alles goed gaat, vervolgens ook vrucht gedragen worden. En daardoor zal de wereld met inkomsten vervuld worden. Dan staat er, heeft hij hem geslagen gelijk hij die geslagen heeft die hem sloeg? En hetzelfde nog een keer. Is hij gedood gelijk zijn gedoden gedood zijn geworden? En dat is moeilijk, dat moet je altijd langzaam lezen, vooral de vroege morgen hoor. Anders begrijp je natuurlijk toch niet wat er staat. Maar het antwoord op beide vragen is nee. Want vers 8 zegt, met mate hebt gij met hem getwist, wanneer gij hem wegstiet, enzovoorts. En dat betekent dat er weliswaar een oordeel, een vonnis, een oordeel over Israël zou komen, maar beperkt. Niet een volkomen oordeel. Dat was wel een volmaakt oordeel, zo bedoel ik het wel. Maar er blijft van Israël toch wat over. En dat is het oude thema natuurlijk van Jesaja. Dat is al weliswaar in het oordeel zal komen als volk, maar dat er van het volk een overblijfsel bewaard wordt. Terwijl wij bijvoorbeeld van andere volkeren lezen dat ze geoordeeld worden terwijl er geen overblijfsel is. En dat is de gedachte. Wordt Israël geslagen net zoals de overige volkeren? En het antwoord is nee, er is een verschil. En het verschil zit hem in de afloop van het verhaal. We hebben dat in de tijd in verband met Habakuk. In verband met Obadja hebben wij dat wat aangehaald. Het blijkt namelijk, we hebben dat gisteravond trouwens nog gezien, dat op sommige plaatsen in de Bijbel gesproken wordt over het overblijfsel van Edom. En dat op andere plaatsen staat dat er helemaal geen overblijfsel van Edom zal zijn. De oplossing van dit probleem zit hem in het feit dat er weliswaar mensen uit Edom zullen overleven, zodat er een overblijfsel is, maar zij zullen als overblijfsel toegevoegd worden eigenlijk aan Israël, zoals dat met alle volkeren, met allen die overleven, gebeuren zal. Want alles wat overblijft uit de verdrukking en dus de duizend jaren ingaat, maakt officieel deel uit van het Israëlitische wereldrijk. En heeft in die zin dus Israëlitisch burgerschap. Wij hebben wat moeite om ons dat voor te stellen, omdat we zulke structuren niet meer kennen. Maar stelt u zich voor dat iemand als Paulus, die van zijn leven nooit in Rome geweest was, wel Romeins staatsburgerschap had. Hij was een burger van de stad Rome, officieel. Was er nooit geweest, toch. Maar ja, deel aan dat Romeinse Rijk. Hij was officieel een burger van het Romeinse Rijk. Nou, zo zal het in de toekomst zijn dat mensen officieel een burger zijn van het Israëlitische Rijk, dus Israëlitisch burgerschap. Maar daarom hoeven ze er niet ooit geweest te zijn, zelfs maar. Ze zijn gewoon heidenen. die leven waar ook ter wereld, maar die door geloof deel hebben gekregen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. En nou citeer ik dus langzamerhand dus gewoon uit Romeinen of uit Efeze, waar gezegd wordt dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan datzelfde lichaam. En dat we medeburgers der heiligen zijn. En dat wij die eertijds verre waren, nabij zijn gebracht. Deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, enzovoorts. En we zijn geen Israëlieten. We zijn misschien nog nooit in Israël geweest ook, maar we hebben Israëlitisch burgerschap. Dat kan namelijk, en dat zal in de duizend jaar of in het koninkrijk ook zo zijn. Zodat uiteindelijk de gedachte kan zijn, want het is maar hoe je het formuleert, de gedachte kan zijn dat in het koninkrijk alleen maar Israëlieten wonen. Daar komt ook het misverstand vandaan, dat als we Jeruzalem tegenkomen in de profetie, en vooral op symbolische wijze, dat we dan denken dat het gaat slechts om Israël en niet over de heidense volkeren. Dat is het misverstand. Want die heidense volkeren maken net zo goed deel uit van datzelfde koninkrijk. En die heidenen worden net zo goed geregeerd vanuit datzelfde Jeruzalem. Jood en heiden staan dan onder dezelfde heerschappij en maken deel uit van dezelfde natie. Eén volk namelijk. Eigenlijk. Hoewel qua afstamming het natuurlijk verschillend ligt. Er zijn twee verschillende verklaringen, dat weet ik, maar de Bijbel hanteert ze beide. Er zijn dus in de duizend jaren Edomieten, hoewel er staat dat Edom geen overblijfsel zal hebben. Ja. Nee? Kun je het niet volgen?
Nee.
Goed, als alle Nederlanders tot geloof gekomen zijn, zijn er dan nog Nederlanders? Dan geef maar een antwoord. Je mag ja zeggen, je mag ook nee zeggen. Het hangt er nou net vanaf van welke kant je binnenkomt fietsen. In zekere zin zijn er dan dus geen Nederlanders meer, want ze zijn allemaal hemelburgers geworden. En als het oordeel over Nederland komt in de toekomst, dan komt het over niks. Want al die Nederlanders zijn dan weg, ze zijn naar de hemel, dus het land ligt leeg. En het heeft geen zin om er nog een oordeel over te brengen, want er is niemand meer. Er zijn geen Nederland heeft geen overblijfsel, dan, op die manier. Maar op een andere manier zijn er Nederlanders genoeg overgebleven, zelfs vrij veel moet ik zeggen. Hè? Want ze zijn allemaal het koninkrijk ingegaan. Nou, dat kun je dus over Edom bijvoorbeeld ook zeggen. En over de heidense volken in het algemeen. En de gedachte is altijd dat van die heidenen niemand overblijft. Want wat we ooit gelezen hebben over Moab, over Edom staat ook over Moab en Ammon enzovoorts. En over nog veel meer. Dat er niks zou overblijven. En toch blijft er wat over, want die volkeren gaan echt allemaal het koninkrijk binnen. Ja, hun overblijfsel. Er is dus toch een overblijfsel. Maar het overblijfsel wordt geacht te behoren dan tot Israël. Heeft burgerschap gekregen in het Israëlitische wereldrijk. Dat is de gedachte. Vandaar dat je aan de ene kant kunt zeggen, er is geen overblijfsel, en de andere kant toch over het overblijfsel kunt spreken. Het een is gerekend naar de geest, zal ik dan maar zeggen, op grond van geloof, en het andere is gerekend naar het vlees. Het is precies hetzelfde als dat wij rekenen naar de oude mensen, naar de nieuwe mens. Men wordt Israëlitisch staatsburger. Door geloof, ook in die dagen natuurlijk. Nou, dat is de gedachte, want er staat in vers 8, met mate hebt gij met hem getwist. Dat wil zeggen, er was een afmeting, er was dus een grens. Want dat is de betekenis van de uitdrukking met mate. Het is niet 100%, maar het is tot op een bepaald niveau. Spreek dus gewoon over het overblijfsel. Met mate hebt gij met hem getwist wanneer gij hem wegstiet